Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
We spinnen in deze coronacrisis. Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel bestaande uit Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Struve Lemberg, en mijn zakenpartner is nog altijd Tanja Nagel, commissaris bij EY en P&O Consultants en Oncode. Welkom allen.
Goedemiddag.
Wij beginnen traditioneel gewoon met jullie laatste transactie, als die er tenminste is, maar ik vermoed haast van wel. Martine, wat is jouw laatste transactie? Ja.
Ik heb 2 transacties gedaan. Ik heb, toen de beurzen nog wat lager stonden, heb ik en Adidas gekocht en McDonald's. Dat zijn natuurlijk een beetje traditioneel hele sterke aandelen, hele sterke bedrijven. Nou, die gingen in de vaart de volkeren gewoon gezellig mee naar beneden. En dan denk ik, nou, dat vind ik mooi voor mijn klanten om dat dan in de portefeuille op te nemen. Dus 2 sterke namen erbij waar ik heel blij mee ben.
Martine, het valt mij op, en ik bedoel het niet als disqualificatie, misschien juist niet, maar jij noemt altijd bedrijven die ik gewoon ken.
Ja, nou, dat is hartstikke. Nee, ik denk het wel. Maar ik denk dat jij ook bovengemiddeld wel iets weet van aandelen en beleggen door alles wat je hier hoort.
Nee, dat is ook zo. Maar vraag ik aan leden van dit panel wat de laatste transactie is. En dan zeggen ze, nou, ik heb iets opgeduikeld ergens ver weg. En ze zijn hartstikke groot.
Ja, maar ik denk dat juist wat ik vind, en dat blijkt ook weer in dit soort tijden, zeg maar, als het allemaal rustig is op de beurs, dan kan je van alles beleggen. De meest exotische dingen. En ja, kopen is nooit het probleem. Maar het gaat er juist om dat als dan de beurzen onrustig zijn, dat je dan ook makkelijk weer uit die aandelen kan. Als de nood aan de man is. Als klanten bijvoorbeeld aan hun geld willen zitten. En dit zijn aandelen, daar is altijd liquiditeit in. De verhandelbaarheid is gewoon hartstikke goed. Nou, daar voel ik me veel prettiger bij. Ik heb in de loop der tijd dat ik voor beleg voor klanten heb, ik al best wat crisis voorbij zien komen. En dat blijkt iedere keer weer een hele goede strategie. En je ziet ook dat dit soort bedrijven gewoon het snelste weer opveren. Je moet nu echt kijken naar bedrijven. Als je ook weer naar de toekomst kijkt. Nou, de franje is er wel even allemaal af. Wat zijn nou bedrijven waar de omzet wel doorgaat? Nou, en dan denk ik, voor de langere termijn zijn dit gewoon bedrijven. Die zijn ook financieel gewoon, zitten goed in elkaar. Die kunnen tegen een stootje. En dat is gewoon hoe ik altijd naar de markt kijk. En er zullen heel veel bekende namen bij zitten dan op die manier.
Wim, kan je dit helemaal volgen? Of zit jij er toch anders in?
Ik kan dit wel volgen, maar in dit soort omstandigheden zijn koersen soms wel stuiterballen. Maar als je vraagt om onze laatste transactie, dan kan ik daar meteen een trots melding van maken. Want dat is een heel gelukkige geweest, maar eerlijk gezegd ook niet helemaal met perfect foresight. Voordat de grote prijsval van olie en de prijsoorlog tussen OPEC, Saudi-Arabië en Rusland uitbrak, hebben wij ten laatste ons belang nog in Schlumberger verkocht, Oil Services Company. Nou, daar zien we natuurlijk dat het businessmodel, mede door deze crisis en de ontwikkelingen op de oliemarkt van de laatste jaren, eigenlijk disrupted is. En we hebben daar ook de bakens verzet naar de digitale wereld en een belang genomen in Nvidia. En dat maakt onder andere processoren voor grafische schermen. Ja, dit is wel een onderdeel van een totaal gespreide internationale portefeuille.
Dit heb je allemaal afgedwongen. Dat je dit net op dit moment prima zo doet, dat kan toch geen toeval zijn, of wel?
Nou, hij is al van een paar weken terug. Wij zijn geen actieve traders. Dit is voor een lange termijn gespreide internationale portefeuille. Maar zeker deze transactie, die heeft goed bijgedragen.
Ja, ik wilde ook met jullie, zonder dat we dat goed hebben overlegd, maar aftrappen met olie. Want ongelooflijk, ongekend, historisch. Het kwam gisteravond allemaal voorbij toen die prijs voor een vat WTI-olie diep onder de nul zakte. En nog eventjes voor de goede orde, het gaat dan om de contracten voor mij die volgens mij uiterlijk vandaag ingeleverd moesten worden. Raffinaderijen zaten er niet meer op te wachten. Capaciteit was er ook al niet meer om het op te slaan. Ik zei eerder in deze uitzending, ik heb nog nooit zoveel grafieken over olieprijzen voorbij zien komen op mijn Twitter. Hoe heb jij daar naar gekeken, Martine?
Nou, je wel met enige rust, zeg maar. Want het is natuurlijk een groot verschil. Je zag het dan de hele tijd uit elkaar lopen. Hè. Dan maar de Amerikaanse olie, die WTI, WTI. En natuurlijk gewoon de Brent-olie. Maar ja, bedoel, jullie hebben het eigenlijk ook al wel redelijk behandeld. Het is natuurlijk echt, er is gewoon een overaanbod van vraag. En van olie. En er is gewoon veel te weinig vraag. Dus bewust heel veel doorgepompt. Ja, op een gegeven moment is de opslagcapaciteit op. En in, nou, dit is dan een heel specifiek geval. Omdat je natuurlijk met deze olie, omdat je fysieke levering hebt. Hè? Dus het kan zomaar komen dat je ergens gewoon, dat je denkt, waar moet ik er in hemelsnaam mee heen? Omdat je hebt zitten speculeren en dat was dan net niet wat je wilde.
Nee, en jij zegt ook al terecht, hè, dat we het hier eerder over hebben gehad, maar dat er ook heel veel soorten olie zijn. En brandolie, dat hanteren we veel vaker. Dat is ook iets, Wim, volgens mij, waar als je gewoon wilt tanken, dan heb je daarmee te maken en niet zozeer met deze olie.
Nee, niet zozeer met deze olie. Maar ik wil er toch nog even op inspringen. Het is natuurlijk technisch, het gaat om handel in termijncontracten. Maar de laatste jaren is het beleggen in ETF's en zelfs in commodities via ETF's. Dat zijn zeg maar mandjes van aandelen of mandjes van commodities. Is heel erg populair geworden en men veronderstelt altijd dat die instrumenten enorm liquide zijn. Nou, hier moest er iets technisch worden afgewikkeld, van het ene termijncontract naar het andere doorgerold. En die liquiditeit is in dit soort markten gewoon niet aanwezig. Of het nou om de oliemarkt gaat of om de bedrijfsobligatiemarkt. Ja. In dit soort tijden is het raadzaam om zorgvuldig en aan de hand van deskundigen toch ook met dit soort instrumenten om te gaan.
Wat verwachten jullie dan van de prijs voor die contracten van juni?
Ik zou er niet op speculeren dat je long gaat nu.
Nee, fundamenteel heeft natuurlijk alles wel te maken met de koersval van olie en een enorme overaanbod. En ik verwacht echt niet dat dat binnen een maand is opgelost. Want die lockdown, het openen van de economie, dat zal de komende kwartalen langzaamaan gaan. En er is gewoon een enorm overaanbod van olie. Dus potentieel krijgen we dit soort bewegingen in juni nog een keer.
Dan gaan we naar de olie achter ons latend, de kwartaalcijfers. Want er werd al voor gevreesd, hè, dat zou beltjesdag worden. Die coronacrisis zou er flink inhakken. En de eerste cijfers laten dat ook zien. Bij BlackRock bijvoorbeeld, de vermogensbeheerder, in het eerste kwartaal van dit jaar zag hij de winst dalen met bijna een kwart. Philips, daar stort de bruto winst met 3/4 in. Blijft overigens nog wel 42 miljoen euro van over, bij een omzet van 4 miljard. Dit is eigenlijk allemaal iets wat je had zien aankomen. Of valt het toch nog tegen, Martine?
Nou ja, nee, dit is, kijk, en het valt nu nog. Nu zitten er nog in heel veel bedrijven zitten nog niet echt helemaal de corona-impact, om het zo te zeggen. Omdat we nog wel heel vaak twee best aardige maanden hebben gehad. Op dit moment is wat Wim ook zegt. Op dit moment zeggen cijfers en beurskoersen niet zo heel veel. Omdat niemand zich ook natuurlijk aan een voorspelling waagt. In het geval van BlackRock, ja, dat is ook een deel natuurlijk koersdalingen. Maar ja, aan de andere kant, heel veel geld is naar cash gegaan. Ze zijn natuurlijk, zij zijn ook een hele grote speler in ETF's. En ik denk als geld naar cash gaat, dan is het ook wel weer de bedoeling dat dat terug de markt in gaat. Want dan is het niet in één keer weg. En het zit ook bij hun heel veel in geldmarktfondsen. Dus ja, daar maak ik me dan ook weer niet zo heel veel zorgen over. Ik denk, je moet ook altijd verder kijken. Ja, wij zijn net, als Wim ook zei, we zijn een lange termijn belegger. En je ziet ook dat beleggers ook wel heel erg alweer, en Philips zelf eigenlijk ook, over zeg maar de diepere crisis heen kijken en dan weer verder naar de toekomst. En in die zin.
Hoe ver moet je dan kijken? Want dat zijn toch riskante ondernemingen om over de crisis heen te kijken, als je nog niet eens weet of je daar middenin
zit.
Nee,
maar je moet wel kijken. Nee, maar het is geen crisis die economisch van aard is. Hij is van bovenaf opgelegd. Hè? Dus het kan in principe, zou het allemaal, als dan die lockdowns een beetje weer voorzichtig loskomen, zeg maar, kan het ook wel weer snel beter gaan. Philips zegt zelf ook, aan de ene kant gaat het natuurlijk supergoed bij zeg maar een deel van de healthcare. Maar ja, aan de andere kant, om alle ballen zitten op de beademing en op bestrijden van natuurlijk het behandelen van coronapatiënten. Waardoor er ook weer minder geïnvesteerd wordt in andere medische apparatuur. Hm. En ze zeggen zelf ook, het is wel heel erg fijn dat we nu dan naar dat, zeg maar, de telehealth. En dat dat dan in een versnelling komt. Dus ik zie dan voor de langere termijn daar juist ook heel veel groeimogelijkheden voor extra voor Philips.
Dus Wim, ook Philips heeft, net als jullie, misschien niet met dit in het vooruitzicht, want dat kon niemand voorspellen, maar een juiste afweging gemaakt, een goede keuze, een juiste strategie gevolgd.
Ik denk dat Philips met een hele goede lange termijn strategie bezig is. Maar wat jammer is bij veel ondernemingen dat ze op dit moment juist hun prognoses intrekken. En ik kan me voorstellen dat je dat doet voor dit kwartaal. En ook niet echt heel concreet cijfers durft te noemen voor de rest van het jaar. Maar wel dat je een toelichting geeft op wat je business model is. Waar je bedrijfskritische factoren zitten. En waar je verdienmodel zit. En ook waar je recovery model zit. Je moet deze kloof van de lockdowns zien te overleven. En we weten nog niet hoe diep en hoe breed die zal zijn. Maar als je aan de overkant komt, dan zit er natuurlijk weer enorm veel verdien- en herstelcapaciteit. En als je dat goed toelicht aan je aandeelhouders, dan win je aan vertrouwen.
Jij vindt dus dat aandeelhouders nu juist net als jij, dat je eigenlijk te weinig weet van een bedrijf om er een goed oordeel over te kunnen vellen?
Nou, analisten dragen er natuurlijk aan bij. En ik lees veel analistenrapporten en probeer dat ook te interpreteren en te duiden voor mijn collega's en voor onze cliënten. Maar ik vind het ook prettig als ik van de leiding van het bedrijf een goede toelichting krijg.
Over de directe relatie tussen aandeelhouders en bedrijven. Shell, dat heeft besloten de aandeelhouders buiten de deur te houden op de aankomende aandeelhoudersvergadering. Niet welkom vanwege de coronacrisis. En ik wil nog even terug naar wat in dit programma, in dit panel al een paar keer is besproken, namelijk de virtuele aandeelhoudersvergadering. Er werd over nagedacht, een noodwet die dan heel snel tot stand gebracht zou moeten worden. Daar zegt Shell over: aandeelhouders moeten inloggegevens krijgen om zich voor die vergadering te registreren. De handel in onze aandelen op 3 markten en de verschillende manieren waarop onze aandelen worden gehouden maakt het verstrekken van die gegevens aan de rechthebbenden zeer complex. Bovendien is het nog niet getest. Martine, is dit inderdaad voldoende reden om te zeggen, dan doen we het maar anders, dan doen we het maar achter gesloten deuren?
Nee, ik vind het een beetje een zwakte bot. Want Shell zit natuurlijk wat dat betreft juist in het oog van de storm. En dan heb ik het niet eens alleen over de lage olieprijs. Maar er is natuurlijk echt heel veel wat ook nog speelt. Als je het dan hebt over hoe ze inspelen op klimaatverandering. Je hebt nog over Groningen. Dividendbeleid wil natuurlijk iedereen meer over weten. Er is heel veel de laatste tijd is er opgepopt wat Shell aangaat. Dan vind ik het wel een heel klein beetje, ja, dat zeg ik al, de weg van de minste weerstand. Er worden wel meer, je doet dan een streamingdienst of zo, dat in ieder geval aandeelhouders nog zouden kunnen meekijken. Ja, ik vind dit wel
echt een gelegenheidsargument.
Ja, nou, ik vind het nu wel echt heel makkelijk achter gesloten deuren. En als een soort hamerstuk wordt het dan. Ik denk dat er genoeg zaken zijn waar we heel veel vragen over zijn. Nou, die mag je dan van tevoren, geloof ik, insturen. Maar je leest over een poosje pas in de notulen wat het antwoord erop is. Ja, dat vind ik niet echt. Dan word je wel heel erg buitenspel gezet.
Diep teleurstellend. Een schoffering van de aandeelhouders zijn allemaal de woorden van de Vereniging van Effectenbezitters. Wim, heeft naast Martine ook de VEB daar dus een punt?
Ja, ik ben het daar zeer mee eens. Eigenlijk is de aandeelhoudersvergadering, dat was natuurlijk toch de laatste jaren een rituele dans. Soms wel een bijeenkomst van oude mannetjes genoemd. Maar juist de digitale tijden bieden nieuwe mogelijkheden. Ik vind het echt heel erg een gelegenheidsargument. Een extreem minimalistische variant bij Royal Dutch. Ze hadden deze tijd juist kunnen aangrijpen om een stap naar voren te maken. En Shell doet ook zichzelf tekort. Want ze hebben juist gisteren ook een nieuwe groene strategie naar buiten gebracht. Ze worden binnen tientallen jaren mogelijk de meest groene oliemaatschappij hier op aarde. Je zou nu juist ook goed je kritische factoren, je bedrijfskritische factoren kunnen toelichten. En je business model goed uit de doeken doen. En ja, daar heb je uiteindelijk uiteraard op termijn ook de steun van aandeelhouders bij nodig. En die verspeel je toch wel.
Maar ik vind het eigenlijk gek dat ze dat zelf kunnen beslissen. Maar er is dus kennelijk geen wettelijke bepaling dat ze een AVA moeten organiseren.
Nee, het is meer dat je hem dus voor zoveel 1 juni, geloof ik, moet je hem houden. En dan, maar dus gaan nu geluiden om dat dan zou kunnen gesteld worden. Ja, ik snap het ook niet dat je dan gewoon zegt van, nou ja, van dit jaar maar even niet zo. Oké, ik snap.
Er is een spoedwet. Er is een spoedwet door de Tweede Kamer gegaan voor allerlei besluitvormingsorganen. Dat geldt natuurlijk ook voor het openbaar bestuur, voor gemeenteraden, provincie, waterschappen, het landsbestuur en dergelijke, maar ook voor aandeelhoudersvergaderingen. Er is nu virtuele besluitvorming mogelijk gemaakt. Dat gebeurt in de publieke sector ook. Dat zou ook bij aandeelhoudersvergadering kunnen worden toegepast. En ik vind het echt heel jammer dat Shell dit zo laat liggen.
Martine Hafkamp, Wim Zwanenburg en mijn zakenpartner Tanja Nagel die vormen samen het beleggerspanel. Wij gaan het hebben over biotech. We trapten deze uitzending af met farming. Hoopgevende resultaten omtrent een medicijn tegen corona. Maar ook in het nieuws de afgelopen dagen was onder andere Gilead. Laten we daar maar eventjes mee aftrappen. Want het goede nieuws is dat Gilead ook veelbelovende resultaten kan presenteren omtrent een medicijn tegen corona. Maar die farmaceut die haalde zich wel de woede op de hals door marktexclusiviteit te vragen. Ze gingen er namelijk vanuit, het is wel even belangrijk om te zeggen, dat het zou gaan om een weesstatus van dat medicijn voor mensen die het dan zouden hebben. Er nog vanuitgaan dat dat niet heel veel mensen zouden zijn. En dan krijg je een aparte status van de toezichthouder. Maar inmiddels is het natuurlijk duidelijk dat dit een wereldwijd virus is. Snappen jullie dat er dan toch voor gekozen werd in eerste instantie door Gilead om die weesstatus aan te vragen?
Nou, volgens mij was die W-status, die was voordat het nog inderdaad echt zo groot uitgebroken was. Het was een medicijn wat al heel lang op de plank lag. Dat was eigenlijk voor ebola benoemd. Op zich snap ik het wel, want ze hebben heel veel tijd en geld in dat onderzoek gestoken om tot het medicijn te ontwikkelen. Ze hebben nu onder druk van de publieke opinie hebben ze natuurlijk het ingetrokken, zoals wel meer bedrijven nu doen onder invloed van publieke opinies, dat ze eerder aangevraagde dingen weer intrekken. Maar ja, dus ik snap het op zich wel. En er lopen heel veel, over wat je ook zelf zegt over farming, er lopen wel 70 onderzoeken minimaal naast elkaar over medicijnen met min of meer succesvolle testen. Dus ja, ik vind het ook eigenlijk dus wel een beetje terecht dat ze dat eerst hadden aangevraagd. En ik vind het heel netjes van ze dat ze gezegd hebben, nou, we willen het heel breed trekken en we willen het voor iedereen toegankelijk maken.
Ja, ik heb de afgelopen dagen inderdaad meerdere farmaceuten en biotechbedrijven gehoord die bezig zijn met een vaccin of met een medicijn. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar die haasten zich daar dan wel bij erachteraan te zetten dat ze er geen winst mee willen maken.
Ja.
Misschien een heel
dat is natuurlijk
vraag,
toch het verdienmodel, Thomas. Ja. Het is toch het verdienmodel. En we leven nu eenmaal in een maatschappij met een marktgeoriënteerde economie met ondernemingsgewijze productie. En innovatie is juist ook de oplossing. En daar moeten ondernemingen de returns van al hun inspanningen toch wel op een of andere manier terugzien. Het heeft natuurlijk ethisch bedenkelijke kansen als je juist nu een slaatje uit wil slaan, extra winstmarges wil creëren. Maar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, dat moet uiteindelijk ook beloond worden bij deze ondernemingen.
Maar de vraag is volgens mij altijd, staat dat nog een beetje met elkaar in verhouding natuurlijk? Hè? Ik bedoel, dat er winst gemaakt moet worden, dat je aandeelhouders tevreden moet stellen. Dat begrijpen denk ik de meeste mensen wel. Maar er zijn ook voorstellen geweest de afgelopen jaren om dan bijvoorbeeld dat percentage te limiteren.
Je ziet bij geneesmiddelen natuurlijk toch een geordende markt met prijsvorming, met tegenkrachten van verzekeraars, van overheden. Je ziet zelfs wereldwijd gescheiden markten. Bijvoorbeeld Gilead, die hebben een medicijn ontwikkeld afgelopen jaren op de markt gehad, Sovaldi, voor de bestrijding van bepaalde geslachtsziektes. Dat werd in de westerse markt tegen een andere prijs weggezet dan in bijvoorbeeld in Afrika en in Egypte. Juist ook om sociale redenen hebben ze daar ook lagere prijzen toegestaan. Dus ik vind het soms wel wat eenzijdig in bepaalde media naar voren komen, waarbij de grote farmaceuten alleen maar aan de schandpaal worden genageld.
Maar Martine, hoe kijk jij naar die balans die farmaceuten en biotechbedrijven moeten vinden tussen enerzijds bijdragen aan maatschappelijk nut en anderzijds toch ook zorgen dat er winst gemaakt wordt om bijvoorbeeld aandeelhouders tegemoet te komen.
Andere stakeholders.
Stakeholders
net zo goed.
En andere precies. Ja. En natuurlijk te moeten bloeden voor alle zaken die niet doorgaan. Want dat is natuurlijk iets wat vooral speelt.
Ja, dat is ook zo. Daar ben ik het er helemaal met Wim eens. Het is waar het om gaat. Er wordt heel veel tijd en energie en heel veel geld gaat erheen om medicijnen medicijnen echt voor een medicijn op de markt kan komen. En natuurlijk, het zijn commerciële instellingen. Dus ze moeten ook geld verdienen. Anders kan je ook weer niet nieuw geld in nieuwe medicijnen steken. En je hebt natuurlijk ook altijd weer patenten die dus na een aantal jaar loopt het af en worden het generieke medicijnen. Dus er zit al wel degelijk, zeg maar, in die zin een verloop in. En inderdaad, het is niet allemaal slecht. Hè. Er wordt ook heel veel goed gedaan. Dus ja, ik vind het niet meer dan normaal dat je daar dan ook iets aan mag verdienen. Ja, niet alles wordt een succes, inderdaad. Er loopt heel veel onderzoek in voor een beetje voor Jan met de korte achternaam.
Nee, we hebben de CEO van Farming gehoord in deze uitzending nog. En die had toch heel veel voorbehouden nodig en terecht om al te kunnen spreken van een succes. Hè. Bemoedigende resultaten, en dat was het dan ook. En vervolgens komen er nog heel veel stappen achteraan. Ja. Maar dan als je kijkt naar de reactie op de beurs, dan staat Farming volgens mij plus
25. Het gaat over 5 mensen. Ja, precies. Dan denk ik, oh mijn hemel. Maar ja, dat is natuurlijk ook, het is natuurlijk een redelijk klein aandeel. Dan heb je ook met een beperkte volume in de zin van geld, heb je het best wel snel, gaat het zomaar zoveel procent omhoog dus. Maar je ziet dus hoeveel hoop er in de markt zit, dat iedereen heel graag ergens bij wil zijn. Maar ik vind het heel fijn dat hij zelf inderdaad ook de nodige slagen om de arm hield. Van, het gaat nog.
Het geldt natuurlijk algemeen voor de biotech-beleggingen, dat het een hoog optie-element heeft. En ook een grote ratio van falen. Dus ja, je moet in die sector toch eigenlijk altijd wel wat gespreid beleggen. Maar als ze zo centraal in de spotlight staan, zoals nu met deze ziekte natuurlijk, met dit coronavirus, dan trekt het extra speculant aan.
Heel kort, tot slot nog, een bedrijf dat duidelijk gelieerd is aan Gilead, namelijk Galapagos. Die werken innig samen. Dat geeft nu personeel rechten om aandelen te kopen. 2 miljoen inschrijvingsrechten hebben ze gecreëerd voor het personeel. Prima, prima. Nou, dat was inderdaad mijn eerste vraag, maar die hoef ik dus niet meer te stellen. Wat is de achterliggende gedachte?
Nee, ik wil wel zeggen waarom. Kijk, dit zijn natuurlijk net als opties, het zijn een soort warrants, inschrijfrechten, die pas op termijn kunnen worden uitgeoefend. En dat is natuurlijk bedoeld om talent, om medewerkers die zeer succesvol zijn en een wetenschappelijke loopbaan achter de rug hebben, om die aan je te binden. En daar is de mensheid, daar is de maatschappij bij gebaat. Dat die ondernemingen succesvol de tijd krijgen ook om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. En daar heb je de inzet van gekwalificeerd en soms ook kostbaar personeel voor nodig.
Dus het is bedoeld om huidig personeel te behouden eigenlijk, Martine?
Ja, om in ieder geval te stimuleren om te blijven. En het is natuurlijk ook echt voor de lange termijn. Ja, ik zie het meer als een claiming-missie. Natuurlijk, alleen het is niet verhandelbaar, de rechten. En ja, ik denk ook, het is hartstikke mooi. Ik bedoel, dat is altijd een extra bindmiddel. En het zegt ook iets over het vertrouwen wat iedereen heeft in de onderneming.
Laten we dan met dit mooie nieuws afronden. Dat is ook wel eens een keertje prettig op zo'n dag als vandaag. Dank voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Tanja Nagel was hier gewoon net op tijd en ze heeft het ook helemaal volgemaakt als mijn zakenpartner. Dank.
Was leuk.
Tot de volgende keer. Morgen dan is Dirk Beljaars de gast. Hij is de directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Zal ongetwijfeld met de nodige spanning kijken naar de persconferentie van premier Rutte vanavond en wat daar mogelijk ook wordt gezegd over de 1,5 meter economie en de consequenties voor de horeca. Daarover morgen heel veel meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.